allemaal een paar ogenblikken zo rustig mogelijk willen blijven.
Dat kunt u straks ook doen, nietwaar? Als u dit nu even zo rustig mogelijk blijft zitten.
Ja. Goedenavond, vrienden. We gaan vragen beantwoorden, schriftelijke vragen aanvoering. Ik zal het zo kort en bondig mogelijk doen. Wat ik niet weet, vertel ik u ook wat. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord, mocht u alleen stellen. Eerste vraag.
Is auto-immuniteit in de vorm van pemphigus te genezen en zo ja, waarmee?
Ik zou het niet weten, ik ben geen deskundige op dat terrein.
Wat is het verschil tussen spiritisme en spiritualisme?
Ja, je zou het haast kunnen zeggen, wat is het verschil tussen jenever en bier? Spiritisme is het direct werken met de fenomenen en het gebruik maken daarvan. Het spiritualisme is in feite een religieuze beschouwing, gebaseerd op het bestaan in het hiernamaals en ondersteund door contact met de geest.
Oké? Wat is volgens jullie het nut en het doel van dit leven en dit zijn?
Om zoveel te leren dat je niet meer hoeft terug te komen.
Hoe denkt u dat de situatie in Libanon zich zal ontwikkelen?
Explosief.
Wat vindt u van de bloesemtherapie van Bach? Werkt het en hoe werkt het?
Alweer iets waar ik helaas niet deskundig ben. Ik kan dus geen totaal antwoord geven. Ik neem echter aan dat je kunt zeggen dat het menselijk lichaam op natuurlijke stoffen vaak reageert op een wijze die niet wetenschappelijk te bewijzen is. Alleen proefondervindelijk is aan te tonen. Ik neem aan dat dat in het bedoelde geval inderdaad gebeurt, maar beschik niet over de kennis om de werking precies uit te leggen.
1984 van George Orwell nadert. Hoe komt dit jaar eruit te zien? Zet de crisis zo door dat er een derde wereldoorlog in zit? En wanneer begint en vooral eindigt die dan? En zo nee, hoe zit het dan met de vele gruwelijke profetieën op dit gebied? Of bestaan er meerdere toekomsten of gebeurt dit alles pas veel later? Wanneer?
1984 van Orwell is een verhaal waarin een bepaalde staatsvorm in zijn extreme ontwikkeling wordt beschreven. Het is dus een fantasie. Het jaar 1984 is om een andere reden tamelijk kritiek. Er zijn namelijk een reeks invloeden in dat jaar, waardoor de spanningen, zoals ook dit jaar enkele malen gebeurd is en nog gebeuren zal, aanmerkelijk op zullen lopen. Maar er kan worden aangenomen dat er geen sprake zal zijn van een werkelijke wereldoorlog. Reden: wanneer een wereldoorlog uitbreekt, zal deze uiteindelijk nimmer met beperking van wapengebruik kunnen worden uitgevochten. Maar zou men overgaan tot het gebruik van de biologische, de chemische wapens die men heeft, zelfs met uitschakeling van de atoomwapens, dan zou er uit een wereld tevoorschijn komen die ook voor degenen die haar veroorzaakt hebben niet meer leefbaar is. Daar voelt niemand iets voor. Dus we nemen niet aan dat er een wereldoorlog zal komen, wel dat er een dreiging zal zijn. Deze dreiging met oplopende spanningen duurt waarschijnlijk tot 1987. Daarna flauwt ze af en krijgen we een periode van samenwerking die waarschijnlijk geconcretiseerd wordt in 92. Wat wou je nog meer weten? Oh ja, of er nog een derde wereldoorlog komt. Kijk, vrede op aarde ontstaat pas wanneer de laatste twee mensen op aarde samen zijn en de een de ander de ogen toedrukt en hem begraaft. Dus tot die tijd blijft oorlog een mogelijkheid. Laten we eerlijk zijn, wanneer het goed verloopt, zal er zeer waarschijnlijk een periode van 500 tot 700 jaar volgen waarin geen wereldoorlogen meer plaatsvinden en waarin ook beperkte oorlogen bijna uitgestorven zijn. Maar dat is toekomstmuziek. U moet dan wachten tot het jaar 2020 ongeveer. Van daaraan kunt u gaan tellen. Dat doet u dan maar aan onze kant, neem ik aan.
Een medische vraag. Wat kan in het algemeen de oorzaak zijn van knobbels of bulten aan de onderzijde van het polsgewricht? In het bijzonder, hoe zit dit op bijvoorbeeld 29-jarige leeftijd?
Ja, in het bijzonder hoe zit dat dan een bepaalde leeftijd, kan ik niet zeggen. Het ontstaan van die knobbels kan onder andere voortkomen uit gewrichtverkalking. Het kan daarnaast voortkomen uit spierontsteking, waarbij het gezwel ontstaan zichzelf stabiliseert. Dan is het verder nog mogelijk dat dergelijke knobbels ontstaan door fouten in de bloedsomloop. Hierdoor kunnen eveneens knobbels ontstaan. Deze gaan dan gepaard met ongevoeligheid van de vingers die daarboven liggen voor aanraking, terwijl het gelijktijdig de beweging wel pijnlijk is. Er zijn dus een aantal mogelijkheden. Een specifiek antwoord kan ik niet geven. Maar over het algemeen kan worden aangenomen dat dergelijke spierknobbels kunnen worden gerangschikt onder de vele zogenaamd reumatische verschijnselen en direct of indirect te maken hebben met bloedsomloop, beendergestel en in enkele gevallen bovendien zenuwontsteking.
Wat voor beschavingen zijn er op het zonnestelsel Arcturus en hoe zien die eruit en zijn het intelligente wezens?
Nou, ik geloof dat ze de oorlog hebben afgezworen, dus intelligent zullen ze wel zijn. Hoe zien ze eruit? Nou, een beetje anders dan nu. Wat hebben ze voor een samenleving? Het is een samenleving die in bepaalde opzichten doet denken aan een mierenstaat, dus met een heel strikte indeling. Aan de andere kant met een zeer grote geestelijke vrijheid. Dat betekent dus dat je met een heel beperkte taak erg veel tijd overhoudt voor geestelijke vrijheid en technische bekwaamheden. Er zijn er een paar die technisch zeer ver gevorderd zijn. Er is er één die filosofisch zeer ver gevorderd is. Zo dus in de gauwigheid het meeste wat ik erover kan zeggen.
Zijn er aan de buitenkant van de grammofoonplaat van het melkwegstelsel sterren met hun planeten die minder bewust zijn en fysiek verhard als in het centrum van het stelsel?
Ja, ik vind het al moeilijk om het te zien als een grammofoonplaat. Wat zou je dan spelen? Lang zou je leven of zoiets? Maar ik kan alleen dit zeggen. Dat leven dat ontstaat in het kerngebied aan veel sterkere energie onderhevig is, daardoor niet kan bestaan in stabiele stoffelijke structuren, dat naarmate je verder aan de buitenkant komt, die stoffelijke structuren wel steviger worden, u noemt dat misschien verhard, en dat aan de buitenkant van het melkwegstelsel daardoor altijd die beschavingen voorkomen die technisch de grootste mogelijkheden hebben en die gelijktijdig, zullen wij zeggen, materieel vaak beter zich ontwikkelen dan geestelijk. Er is meestal een hiaat tussen de geestelijke ontwikkeling en de stoffelijke. Voldoende? Geen commentaar.
Op welke succesvolle manieren kan men voorspoeds- en welvaartsbewustzijn in dienst van de Allerhoogste God verheffen, zodat materiële middelen ter beschikking komen?
Wanneer u het materiële niet nastreeft, maar het werk Gods doet en gelijktijdig al datgene wat u denkt nodig te hebben voor uzelf eenvoudig tot stand brengt, dan zult u, juist omdat u geen beroep doet op anderen en ook niet op God, krachten in uzelf ontdekken en toevalligheden op uw weg treffen, waardoor u meer stoffelijke mogelijkheden krijgt dan anders denkbaar zou zijn.
Hebben dolfijnen verstand van de piramide die onder water in de Bermuda driehoek liggen?
Dolfijnen hebben wel verstand, maar ze weten dat ze er zijn, maar voor de rest maken ze zich er niet erg druk over. Voor hen is het leven heel anders. En voor hen is de samenleving in feite een kwestie van een gedeeld bewustzijn tussen zeer grote groepen. Er zijn wel onder verschillende groepen dus, onderverdelingen. Er zijn zelfs taalverschillen. Er is verder onder de dolfijnen zelf een betrekkelijk vredige samenleving die echter tegenover de andere soorten niet wordt gehandhaafd. Voldoende?
Als iedereen altijd alles van je afpakt, hoe kan je je daartegen beschermen?
Zorg dat je niets hebt.
Zou u wat over de Rosicruciants kunnen vertellen?
Rosicruciers, beweging die over het algemeen nog niet zo oud is als ze voorgeeft te zijn. In haar eerste vorm is ontstaan rond 1780, dus kort voor die revolutiebewegingen daar. Ze heeft zich uitgebreid onder meer over de Engelstalige gebieden, maar heeft ook zich in het zuiden gevestigd. Zij dat ze daar in christelijke logecondities onderhevig is geweest. Zij baseert zich op oude filosofieën voor een gedeelte van Griekse, voor een gedeelte van Egyptische oorsprong. En later heeft men daaraan vaak nog denkbeelden toegevoegd die beweren tot het Chaldeese denken, zoals de zogenaamde mysterieën van de kringloop van de ziel, die dus eigenlijk al terug te vervolgen zijn tot zeer dicht bij de Chaldeeën, de periode van Ur-Uruk en dergelijke rijken. Voldoende?
Kunt u verder over de wederkomst van Christus vertellen?
De Christus is er altijd. De wederkomst van Christus kan eerst dan plaatsvinden wanneer er een mens op aarde wordt gevonden die bereid en in staat is deze kracht zodanig te dragen dat zijn eigen lot aan dat van die Christus onderworpen is. Dit gebeurt maar zelden. Van een lijfelijke wederkeer als vorst, waarvan velen dromen, zal geen sprake zijn. Want Christus is een liefdekracht, geen macht die over anderen wordt uitgeoefend. Christus is een vermogen, maar het is geen vermogen dat gebruikt wordt tegen anderen of ten koste van anderen. Een wederkeer van Christus kan alleen zijn een verbetering van de leer en dus een logenstraffen van al datgene wat in de naam van de leer van Jezus van Nazareth allemaal gebeurd is op aarde en wat men op dit ogenblik daar nog meent te mogen baseren. Voldoende?
Hoe gaan entiteiten zoals u te werk bij fysieke manifestaties waarbij geen medium aanwezig is?
Nou, wanneer er geen medium aanwezig is, dan moeten we zien dat wij eens de kracht vandaan halen. En wanneer je een paraura's vindt waaruit je dat mag en kunt lenen, dan kun je over voldoende energie beschikken om bepaalde dingen te doen. Je kunt dus een beetje kloppen en roffelen en je kunt dus een keer wat laten zweven of zo. En als het heel goed gaat, kun je misschien, wanneer alle omstandigheden gunstig zijn, luchtelektriciteit, luchtvochtigheid, niet al te veel licht van een bepaalde trilling, ultraviolet is nogal storend daarvoor, dan kun je kunstmatige stembanden vormen. Die zien de mensen dan wel niet, maar ze horen wel wat je ermee zegt. Bij ons zei ze, c'est comme ça.
Kunt u materiële voorwerpen vormen uit ectoplasma?
Kunt het wel doen, maar ze vervluchtigen weer heel snel. Het is namelijk zo, ectoplasma kan niet worden omgevormd tot blijvende materie. Het kan alleen door een voortdurend denkbeeld in een vorm worden gehouden. Zolang het denkbeeld als matrix aanwezig is, blijft de vorm bestaan. Op het ogenblik echter dat het denkbeeld ook maar even verzwakt, begint onmiddellijk de materiële manifestatie zich op te lossen. En verandert van aard.
Zijn er in de niet-fysieke realiteit vormen van seksualiteit?
Dat ligt eraan wat je eronder verstaat. Als je bedoelt, bestaat er een verbondenheid en een opgaan in elkaar? Ongetwijfeld. Maar dan ligt het niet meer op het delen van een heel klein stukje materie, maar op het delen van, zeg maar, bijna de totale persoonlijkheidsinhoud met de ander, zodat je elkaar kent op een wijze dat je niet meer kunt zeggen wie is. Dit kan dan later weer worden teruggenomen, soms blijft die conditie bestaan. We krijgen dan zogenaamde twee-eenheid.
Is er een universeel taal?
Een universele taal bestaat, zover ik weet, in de materie niet. Er bestaat wel een grondtaal, een basistaal, die op een groot aantal planeten met gelijksoortige ontwikkelingen ongeveer gelijk is. Maar dat is net als met mathematica. Er zijn nu eenmaal bepaalde grondbegrippen die overal hetzelfde zullen zijn. De ontwikkeling daarvan tot taal echter is weer heel iets anders. Je kunt zeggen dat een dergelijke taal nooit veel meer dan 60 tot 80 uitdrukkingen zal omvatten. De rest moet dan daarbij gecreëerd worden. Geestelijk gezien bestaat er één universele taal. Op het ogenblik dat ik het bewustzijn van een ander aanvaard, zal ik het bewustzijn van die ander kunnen lezen zover als mijn vermogen reikt. En de ander, wanneer die meer vermogen heeft, zal misschien mijn gehele persoonlijkheid kunnen lezen. Deze uitwisseling, een soort telepathie zeg maar, is een taal die zover ik weet geldt voor alle geesten, ook wanneer ze van heel andere planeten afkomstig zijn, van heel andere ontwikkelingen en beschavingen.
Dit is weer een lange vraag. Is de ruimte op te vatten als een spons waarbij de gaten een soort hyperspace, meer dan vierdimensionele ruimte vormen? Of kan het zijn dat de gaten door antimaterie zijn gevormd? Welke wetten heersen in die tussenruimte? Vormen de gaten in de spons obstakels voor de interstellaire ruimtevaart? En is de afstand tussen de materiester en de antister met dezelfde massa te overbruggen?
Dat zijn allemaal nogal zeer ingewikkelde vragen die uitgaan van een beeld dat in zichzelf niet geheel juist is. Mag ik het volgende stellen? De ruimte bestaat voor een groot gedeelte, althans, uit positieve materie en antimaterie. Beide komen gelijktijdig voor, maar kunnen niet met elkaar in beroering komen, omdat ze elkaars ontbinding bewerkstelligen. Het overbruggen van de ruimte tussen een ster van de ene soort en de andere soort is dus in de praktijk onmogelijk, tenzij men in staat zou zijn een neutrale laag aan te brengen, die alles van materie of antimaterie zodanig beschermt dat bij beroering met de andere soort materie geen werkelijk contact tussen die materiedeeltjes mogelijk is. Dus dat moet u in de gaten houden. Dan de gaten in de kaas. Pardon en de spons. Ja. Die ontstaan voor een groot gedeelte doordat energie voor een gedeelte weglekt. Dit is iets anders dan de zogenaamde zwarte gaten die ontstaan door een enorme verdichting van een ster die dan misschien samenvalt tot iets wat u op een duim zou kunnen afpassen, maar wat gelijktijdig een zwaartekracht heeft die veel groter is dan die van een zon. Dan hebben we daarmee een magnetische afwijking die in staat is alle lichtpartikels te absorberen. Wanneer de energie daarin te groot wordt, zal het merendeel van die energie worden uitgelaten in wat u als een andere dimensie zou kunnen omschrijven, in een andere toestand van bestaan. Ze is dus getransformeerd. Er bestaan een groot aantal, zeg maar, heelallen of werelden gelijktijdig. Hun energiepotentialen verschillen sterk van elkaar. Overvloeien van energie van de een naar de ander komt alleen voor als lek. Is dit voldoende?
Hoe ontstaat fixatie op een overledene die je in je leven niet gekend hebt en waar je niet van loskomt?
Over het algemeen doordat je zelf een beeld maakt en daaraan bepaalde consequenties voor jezelf verbindt en daardoor komt tot een monomanie van denken waarbij alles steeds weer betrokken wordt op deze persoonlijkheid. Is men in staat die denkspoor eenvoudig te verbreken door bijvoorbeeld een andere factor als al bepalend voor het ik in te schakelen, dan zal blijken dat een dergelijke band zwakker wordt en wanneer ze niet meer dominerend is, is er een kans dat ze zelfs nuttig is.
Is alle werkelijkheid een reële illusie?
Kan een reële illusie bestaan? Ik zou zeggen, op het ogenblik dat iets een illusie is, is het niet reëel. Een illusie is over het algemeen de toekenning van vormen, kwaliteiten, kleuren of eigenschappen aan iets wat weliswaar redelijk en reëel bestaat, maar niet in de vorm of met de hoedanigheden die wij daaraan plegen toe te kennen. In deze zin bestaan er reële illusies en zijn er zeer vele op aarde. Daarbij vergeet de mens bovendien dat hij door gemeenschappelijk denken eigenschappen en kwaliteiten kan verlenen aan op zichzelf neutrale waarden of voorwerpen, die juist daardoor voor die mens bepaalde gevaren of ook bepaalde voordelen gaan inhouden, die dus niet wezenlijk te hun is, maar eigenlijk een weerkaatsing is van de gedachtekracht die de mens erin heeft gelegd. Voldoende?
Is mediumschap het beste te ontwikkelen via zelfsuggestie? Zo ja, waarom? En welke zelfsuggestiemethodes zijn aan te raden?
Mediumschap ontwikkelt zich over het algemeen niet door zelfsuggestie, maar ontstaat bijna spontaan. Dat wil zeggen dat de eigen gevoeligheid door welke omstandigheden dan ook wordt vergroot en dat men invloeden begint te ondergaan. Pas op het ogenblik dat dit ontstaan is, is het mogelijk die kwaliteiten verder te ontwikkelen. De autosuggestieve methode is een van de vele die gebruikt kan worden. Daarnaast kan men meditatieve methoden gebruiken. Men kan wilskrachtmethoden gebruiken. Men kan hypnose van anderen gebruiken. Dat ligt aan de eigen structuur. Het is je eigen persoonlijkheid die bepaalt welk procedé voor het ik het meest juist is. Maar wanneer de gevoeligheid, om niet te zeggen overgevoeligheid op een bepaald terrein, niet aanwezig is, zal ook langs al deze methoden geen werkelijk succes te behalen zijn. Ik mag hierbij opmerken, een medium is over het algemeen een persoon met een zodanige wankele basis van evenwicht, vooral in geestelijk opzicht, soms ook materieel, dat juist hierdoor een gemakkelijke beïnvloedbaarheid ontstaat en in de hersenen dus zeer snel afwijkingen van de eigen norm en van het eigen denkproces kunnen worden veroorzaakt. Voldoende?
Wat is het verschil tussen een geforceerd mediumschap en een niet geforceerd mediumschap? Kortom, wanneer ben je er rijp voor en wanneer niet? En hoe ontwikkel je je naar een beheerste vorm?
In de eerste plaats. Wanneer het begint mediumschap te ontwikkelen, ga dan uit van het feit dat u weliswaar wilt ontvangen, maar dat u niet probeert op te roepen. Ga uit van het standpunt dat wanneer er geen resultaten komen, het beter is dan wanneer u resultaten forceert. Geforceerd mediumschap is in feite een soort verkrachting waarvan je moeilijk geneest. Wanneer u dan eenmaal het mediumschap hebt, probeer voor uzelf steeds meer te erkennen welke krachten wel en niet bij u passen. Probeer alle krachten die u als niet juist of niet passend ervaart van u af te wijzen, zelfs wanneer u daardoor misschien de een of andere geestelijke persoonlijkheid onrecht zou doen. Hierdoor komt u tot een mediumschap waarbij u zelf beheerst bent en door deze beheersbaarheid kunt u dan leren eventuele invloeden dermate zuiver te controleren voordat u zijn werkelijke zeggenschap geeft, dat het mogelijk is om te bepalen met welke krachten u wel en niet wilt werken. In de overgangsfase zult u over het algemeen geestelijke steun kunnen ontvangen. Dit is echter sterk afhankelijk van uw eigen instelling. En de steun kan nooit gegeven worden in strijd met uw eigen karakter of in strijd met uw eigen wil en bestreving op dit terrein.
Voldoende? In hoeverre kan hypnose beschadigingen veroorzaken in de aura? Gebeurt dit bij bepaalde soorten suggesties of bij mensen met een bepaalde karakterologische, psychologische of aurale structuur? En zo ja, wat is de kans dat het optreedt onder deep trance en hoe is het dan te voorkomen?
Wanneer we te maken hebben met hypnose, dan moeten we begrijpen dat de meeste vormen van hypnose niet uitgaan van een algemene beheersing van de persoonlijkheid, maar van een veranderen van de bewustzijnsdrempel van de persoonlijkheid, zodat suggestieve invloeden een vervangende werkelijkheid kunnen creëren waarin de persoonlijkheid nog als normaal voor zich functioneert. Bij toneelhypnose gaat men vaak niet verder dan een soort onverschilligheid veroorzaken, waardoor suggestieve bevelen worden opgevolgd, terwijl men weet dat men het doet, maar niet weet waarom. Men doet het eenvoudig omdat het gemakkelijker is om wel te doen dan niet te doen. In al deze gevallen zal, wanneer niet geprobeerd wordt de persoon te beïnvloeden tegen diens wil in, geen beschadiging van de aura kunnen ontstaan. Op het ogenblik echter dat u probeert tegen de persoon in te gaan, dan zullen die suggesties een enorme strijd en daardoor onevenwichtigheid in de levensstromen ten gevolge hebben. Het resultaat is dat, meestal in de nabijheid van één of meer van de chakrams, een verzwakking ontstaat in de aura en dit betekent soms, maar niet altijd, dat juist op die plaatsen aanhechtingen gemakkelijker ontstaan. Wanneer een dergelijke beschadiging desondanks in diep trance optreedt, dan dient men het volgende te doen. In de eerste plaats, probeer met uw eigen levenskrachten de aura zo goed mogelijk te sluiten en af te schermen. Doe dit op ten minste 5 tot maximaal 10 centimeter van het lichaam door sluitende passens, terwijl u zich concentreert op volledige afscherming. Breng eerst daarna de persoon in kwestie terug tot bewustzijn. Wanneer de persoon bij bewustzijn is en tegen ontwaken aan, geef suggestie van evenwicht en welbehagen. Hierdoor zal over het algemeen de afwijking in de aura zich snel herstellen. Voldoende?
We hadden dit jaar een bijzonder lang nat voorjaar en een lange droge zomer. Wat voor beeld gaat de winter geven?
Nou, ik zou zeggen, alweer op zijn Frans, comme ci, comme ça. Er zullen nogal wat stormen zijn en wat perioden van natheid. Er zal een korte, maar zeer felle periode van droge vorst zijn. De kans op sneeuw is het grootst eind januari, begin februari. Ik geloof niet dat er blijvende sneeuwval kan worden verwacht rond de kerstdagen. Ik denk eerder dat die in verhouding zacht zullen zijn.
Voldoende? Rudolf Steiner spreekt over het historische bestaan van 2 Jezuskinderen. Hij putte zijn gegevens uit de Akasha-chroniek. Bestonden er inderdaad 2 kinderen van wie er 1 stierf?
Wanneer u het zo wilt stellen, of er bij de eerste boerling van Maria sprake is geweest van een tweeling, is het antwoord nee. Wanneer u wilt weten of er kort daarna, ongeveer 9,5 maand nadien, een tweede kind geboren is het antwoord ja. Het tweede kind was ook een kind van Jozef, het eerste kind niet. In die voegen is het dus zeker dat er twee Jezuskinderen hebben bestaan, als u zo wilt. Beide uit dezelfde bron, beide met vergelijkbare genetische mogelijkheden en beide dus ook met een behoorlijk hoog geestelijk gehalte. Dat echter één van hen is omgekomen, is gestorven, zij het op 3-jarige leeftijd en dus niet onmiddellijk, is juist.
Wat is de betekenis van de antroposofie voor de mensheid?
Dat ligt aan de mensheid en is dus niet algemeen te beantwoorden. Voor een mens kan het echter betekenen dat hij door uit te gaan van alle kennis, maar ook alle denken en geloof van zijn medemensen, kan komen tot een persoonlijke benadering van een waarheid die hij anders niet of alleen op gezag van anderen zou kunnen aanvaarden en beleven. Het betekent dus de mogelijkheid tot een vrije ontwikkeling en in die voegen is het zeer belangrijk. Het is ook tussen de haakjes een alomvattend geheel dat zich dus niet alleen maar beperkt tot geestelijke wetenschappen, maar daarnaast zich ook bezighoudt met stoffelijke fenomenen van bij wijze van spreken het groeien van gewassen af en het genezen van zieken tot het hanteren van kleuren en bepaalde stralingen. Voldoende?
Kunt u in de evolutie van de mens bepaalde belangrijke bewustzijnsniveaus aangeven in relatie met versnelde mogelijkheden van groei en dit in verband met het verwerken, oplossen van karma op diverse niveaus van bestaan, stoffelijk, astraal enzovoort?
Wanneer u een steeds verder schrijdende evolutie aanneemt, kan ik dit tot mijn spijt niet, omdat evolutionair geestelijk gezien de mensheid nog niet zoveel verder is dan in haar eerste dagen. Er komen echter voortdurend perioden voor waarbij tijdelijk een zeer groot aantal mensen op aarde een hoger geestelijk bewustzijn bezitten, daardoor bepaalde krachten kunnen hanteren en beleven en hierdoor ook ten aanzien van wat u karma noemt, dus de onevenwichtigheden in hun geestelijk bestaan, veel meer kunnen bereiken dan anders het geval zou zijn. Dit laatste komt regelmatig voor. Een van die perioden lag ongeveer 1700 voor Christus, een andere periode lag 500 voor Christus. Dan kunnen we zeggen dat de belangrijke periode ligt ongeveer 30 na Christus. Daarna komt nog een soort gelijke periode 800, 820. Dan zien we een soort gelijke periode ontstaan, maar nu plaatselijk beperkt en hoofdzakelijk in Frankrijk, van ongeveer 1590 tot zeg maar 1790. Waarbij de top zou liggen ongeveer rond 1620. Er is op het ogenblik wederom een opgang gaande. Zij is begonnen in 1964. Ze zal een looptijd hebben van 50 tot 60 jaar. Het mag dus worden aangenomen dat de top binnenkort bereikt wordt. Voldoende?
Kunt u ons iets meedelen omtrent de oorzaak van de nieuwe ziekte genaamd AIDS en mogelijk een behandelingsmethode aangeven?
De behandelingsmethode is ondertussen ontdekt. Het is sprake van een virus. Dit virus kan inderdaad betrekkelijk eenvoudig bestreden worden, maar niet met de gebruikelijke antibiotica. Er is dus een ander serum voor nodig. De oorzaak zelf is een virus dat altijd wel bestaan heeft en actief is geweest, maar vermomd werd onder meer als een soort geslachtsziekte, vermomd werd als een nevenverschijnsel, dus een extra verschijnsel bij een normaal ziektebeeld. Het is dus pas de laatste tijd als een afzonderlijk ziektebeeld duidelijk erkend. Er is op dit ogenblik een redelijk afdoende therapie in onderzoek en proefondervindelijk reeds grotendeels als juist bewezen. Het is aan te nemen dat deze therapie algemeen beschikbaar zal zijn binnen 3 jaar.
Was de Koreaanse Boeing een spionagetoestel of niet?
Ze was geen spionagetoestel, maar ongeveer 2 uur tevoren was er nog een spionagetoestel geweest. Het aantal spionagevliegtuigen dat in de laatste 3 weken geprobeerd heeft die eilanden te fotograferen bedraagt 17. Waarbij verschillende ook laagvliegend en dus niet alleen de hoogvliegende zoals vroeger de U-2. Het is dus niet onredelijk aan te nemen dat men in de eerste instantie heeft gedacht aan een spionagevlucht. en dat men zeer waarschijnlijk, vrezende dat het vliegtuig bewapend zou zijn, een zodanige positie heeft gekozen dat men niet duidelijk heeft kunnen herkennen dat het een passagiersvliegtuig was. De enigen die daar eventueel voor aansprakelijk kunnen worden gesteld, dat zijn de grondposten die op grond van hun radarwaarnemingen toch wel een afwijking hadden moeten ontdekken ten aanzien van de gebruikelijke spionagetoestellen die ongeveer een derde kleiner zijn en een andere massaverdeling hebben. Voldoende?
Zullen de Verenigde Naties als gevolg van het Boeing-incident uiteenvallen en zo ja, is dat dan een slecht teken voor de wereldvrede?
Dat zijn twee vragen. Het eerste geval, nee. Er zijn nog te veel mensen die belang hebben bij de goed betaalde mogelijkheid de wereld toe te spreken over de hoofden van hun medeleden. Wat het tweede betreft, het uiteenvallen van de UNO zou ten aanzien van een aantal organen daarvan ten detrimente zijn vooral van de derde wereld, maar zou op zichzelf geen groot verschil uitmaken, omdat zij ook nu in wezen gedomineerd wordt door drie krachten, te weten de USA, de USSR en de oliebelang.
Hebben de entiteiten die thans als mensen leven allen dezelfde oorsprong qua vorige levens, of zijn er diverse oorsprongen, bijvoorbeeld levens als dieren, planten, elementalen, mineralen?
Kijk om u heen en u zult menige klimplant, menige zwijn, menige stier, menige ezel aantreffen. Het is wel opvallend dat ze altijd graviteren naar beroepen waarin deze eigenschappen van pas komen.
Mag iemand die paranormaal begaafd is, een magnetiseur, ook deelnemen aan spiritistische seances?
Dat ligt aan de instelling en de mentaliteit van de persoon in kwestie. Wanneer daardoor zijn zekerheid en evenwichtigheid wordt ondermijnd, zou ik het ontraden. Wanneer hij echter daarin eventueel voor zichzelf een nieuwe belangrijkheid, een nieuwe kracht en eventueel de mogelijkheid tot aanboren van verdere krachtbronnen vindt, zou ik het aanbevelen.
Wie was Lobsang Rampa en leeft hij nog?
Lobsang Rampa was een Amerikaan die onder deze naam enkele boeken heeft geschreven en leringen heeft verkondigd. Zover mij bekend is hij nog niet in onze wereld, maar het is er zo druk, je kan wel eens iemand mislopen.
Op welke wijze kunnen geleidegeesten invloed op ons uitoefenen en wat voor functie kunnen zij voor ons hebben?
Een geleidegeest kan bijvoorbeeld tegen u zeggen, kijk uit stommeling, en als je dan stil blijft staan gaat die auto net voorbij en plaatst het hier raak. Ze kunnen tegen je zeggen, kijk nou eens naar die kant en je daardoor helpen andere gegevens te verkrijgen die je zonder hen gemist zou hebben. Ze kunnen proberen je duidelijk te maken dat iets verkeerd is of goed is. In deze zin hebben ze dus wel enige invloed. Maar u zult zelf de beslissingen nemen en vooral hetgeen u doet, inclusief het volgende raad van een geleidegeest, bent en blijft u zelf aansprakelijk.
Zullen er op het gebied van de elektronica nog veel nieuwe uitvindingen gedaan worden?
Oh ja, men zal ontdekken dat veel in de elektronica dat op het ogenblik als belangrijk geldt eigenlijk heel goed gemist kan worden, omdat er andere procedures zijn van zuivere energie waarin men veel meer tot stand kan brengen.
Graag uw mening over de anti-kernwapendemonstratie van 29 oktober aanstaande.
Ach, bij gebrek aan werkelijke zeggingskracht mag men natuurlijk demonstreren, het haalt niet veel uit. Maar het is in ieder geval beter om duidelijk te maken hoe je erover denkt dan niets te doen. Verder zou ik zeggen, op zich is het allemaal niet zo belangrijk. Wanneer u weet dat ook zonder de opstelling van die wapens op het ogenblik de factor waarmee men de wereld kan vernietigen ongeveer 640 is, 630, 640. Dat wil zeggen dat men 640 maal de hele wereld zou kunnen vernietigen. Dan komen een paar meer of minder er ook niet op aan. Denkt u ook niet? Ik geloof dat je niet zozeer tegen wapens moet strijden, maar tegen een mentaliteit.
Is eenzijdig ontwapenen werkelijk in het voordeel van het Sovjetblok?
In het begin ongetwijfeld. Maar wat binnenkomt is een paard van Troje, omdat de westerse mens veel beschaafder is, veel meer mogelijkheden heeft en vooral veel meer twee kanten van de zaak pleegt te zien dan de Russische burgers in de laatste generaties is bijgebracht. Het betekent verder dat gezien de levensstandaard in het industriële Westen Rusland geconfronteerd zou worden met een vloed van nieuwe goederen en daarnaast nieuwe mogelijkheden. En naarmate een volk meer welvaart krijgt, is het meer geneigd in opstand te komen. Er zijn maar twee criteria om een revolutie te veroorzaken. Het eerste is absolute armoede, waarbij revolutie voortkomt uit de drang je eigen levensmogelijkheden in stand te houden. En de tweede is een materieel zozeer verzadigd zijn met al het noodzakelijke, dat je je bezig kunt gaan houden met het ideële zonder te beseffen waaraan je het noodzakelijke ontleent.
Van gene zijde wordt vaak bezwaar gemaakt tegen de huidige wijze van wetenschappelijk werken en onderzoeken. Kunt u aangeven hoe dat naar uw mening anders zou moeten en hoe te beginnen?
Wanneer we elke parapsycholoog eerst eens een tijdje mee zouden laten lopen, stage zouden laten lopen, een paar jaar bij een magnetiseer, bij een helderziende, en zouden doen pogen zelf die gaven te ontwikkelen, zou je met veel meer begrip de problemen die ermee samenhangen kunnen benaderen en dus ook gemakkelijker de wetmatigheden kunnen ontdekken die achter alle onregelmatigheden verscholen liggen. Ik geef maar een enkel voorbeeld. Verder zou in het geheel van de wetenschap een soort overkoepelende wetenschapstak tot stand moeten komen die alle disciplines omvat. Niet in de specialismen zoals die zich normaal ontwikkelen, maar in een basiskennis waardoor het mogelijk is de gang van de verschillende specialismen en de relatie van hun eventuele onderzoekingen zodanig te overzien dat tot een uitwisseling en samenvoeging van gegevens gemakkelijker kan worden gekomen. Dit zou ongetwijfeld een aanmerkelijke verbetering betekenen. Het zou daarbij echter ook de aantasting betekenen van een aantal gevestigde wetenschappelijke belangen en misschien zelfs bij kunnen dragen tot het vernietigen van bestaande wetenschappelijke reputaties.
Dit wordt weer een lange vraag. Hoe zet je de zwaartekracht om in bruikbare energie, elektriciteit? Is het mogelijk een formule te geven? En hoe deden de Atlantiërs dit in hun centrales? Was de kennis gebracht en door wie? Of van henzelf? Hoe werkten die centrales? Was dat fusie? Zijn ze ontstoken door zonlicht, laser? Einstein zocht erna om zowel elektriciteit, magnetisme en zwaartekracht onder te brengen in zijn verenigde veldtheorie. Voor dit kon, stierf hij. Waren de Atlantiërs hier wel in geslaagd en hoe komt de formule er dan uit te zien?
De formule kan ik u tot mijn spijt niet geven. Ik beschik niet over de nodige wiskundige kennis om dit op een zuivere manier uit te drukken. Voor de rest kan ik u het volgende zeggen. De kennis van de Atlantiërs berustte niet op wat u noemt de Unified Field Theory, maar op de kennis dat magnetisme onder de juiste omstandigheden ten aanzien van een geringe actieve kernmaterie een voortdurende bron van energie betekent, zodat de materie in feite niet wordt verteerd, maar zichzelf voortdurend blijft hervormen. Een hergeboorteproces zoals ongeveer in de kern van een ster gebeurt. Dit proces kan met betrekkelijk kleine massas worden voltrokken. Het feitelijke procedé doet denken aan een soort fusie. In zoverre hebt u gelijk. Wat betreft het magnetisme. Magnetisme is in feite een kracht die vergelijkbaar is met zwaartekracht. Want op het ogenblik dat ik ten aanzien van een magnetisch veld een tegengericht magnetisch veld opricht en daarbij een mate van eenpoligheid veroorzaak ten aanzien van een voorwerp, dan kan ik dus voor dat voorwerp in dit magnetisch veld de zwaartekracht opheffen en wel zover als de werking van dit kracht met voldoende sterkte aanwezig is. Ten laatste zou ik op willen merken. Magnetisme is het gevolg van rotatie plus beweging in ruimte. Hetzelfde is zwaartekracht. Ook dit is rotatie en beweging in ruimte, waardoor kernverdichting enerzijds ontstaat, middelpunt vliegende kracht anderzijds. Aftapping van elektriciteit door de Atlantiërs gebeurde vroeger door gebruik te maken van potentiaalverschillen, in feite statische potentiaalverschillen, die bestaan tussen lagere en hogere luchtlagen. Hierdoor was het mogelijk een voortdurende toevloed van elektriciteit te verkrijgen die in bepaalde apparaten en apparatuur werd gebruikt. Voldoende?
Ja, ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we zijn eigenlijk aan de tijd.
Nog drie, dan slotwoord.
Uit wat voor materiaal bestaat de planeet Neptunus?
Ze is voor een groot gedeelte gasvormig. Er is een lichte ferrokern. Er is ook koper en zilver aanwezig. Ik durf niet te zeggen dat er veel mangaan is, maar enig mangaan is er ongetwijfeld ook. De kern is in verhouding tot de schijnbare omvang van de planeet echter betrekkelijk klein.
Bestaan er groepsincarnaties die steeds weer incarneren vanaf de vroegste tijden, Lemurische en Atlantische, omdat ze zich voorgenomen hebben alles mee te maken?
Zover mij bekend is geen enkele geest zo stom.
Goed, en de laatste vraag, die combineer ik dan. Het geestelijk weerbericht voor de komende maanden. En daar staat erbij een andere vraag nog bij, graag in kleuren.
Ja, u wilt er dus graag gekleurd op staan, dat is in de komende tijd ook mogelijk. Houdt u rekening mee dat u zich op het ogenblik bevindt in een periode van overgang tussen groen en rood. In deze periode zullen velen van u wat lusteloos zijn zo nu en dan, maar wijt u dat maar rustig aan het eigen tijd, daar trekken we niets van aan. Wanneer de rotperiode wat sterker wordt, wat waarschijnlijk ongeveer half oktober op zijn sterkst zal zijn, houdt u er rekening mee dat degene die zich het minst opwindt het meeste bereikt. Daarna krijgt u een periode van blauw, er zal wat bezinning zijn. In deze periode zult u ten aanzien van geestelijk en wetenschappelijk werk aanmerkelijk prestaties kunnen leveren. Het is zeer waarschijnlijk dat onder deze invloed ook enkele nieuwe ontdekkingen worden gepubliceerd. De periode van wit licht voor de kerstmis bereikt net de kerstmis niet. Ze omvat een periode van ongeveer 14, 15 dagen. De kersttijd zelf ligt in een rood invloed. En deze zal op zijn sterk zijn, ongeveer bij oud en nieuwe. Pas dus op, er kunnen relletjes komen. Maar die komen er anders ook wel, alleen zullen ze nu vaak wat gemeener of wat feller zijn. Daarna moet u rekening houden voor de komende maanden met wat wisselvalligheden. Rood blijft dominant, blauw komt nog wel een enkele keer fantastisch door. Er zijn drie kleine witperioden, duur gemiddeld 48 tot 72 uur. Niet afzonderlijk precies te plaatsen. Er is een gele krachtperiode die zeer waarschijnlijk pas rond 15 januari actief wordt. Voldoende? Dank. Nou, dat was het, vrienden. Het spijt me ook dat ik niet alle vragen heb kunnen beantwoorden. Ik ben toch zo bondig mogelijk geweest. En ik heb me niet aan veel speculaties gewacht. En dat tegen een tijd waarbij Sinterklaas weer dichterbij komt en de speculatie overal in de markt ligt. We zullen proberen om te sluiten met een korte improvisatie. Wanneer u me daar drie woorden voor wilt geven.
Vreemd.
Moed.
Vertrouwen.
Ik heb vrijheid, goed en vertrouwen.
Moed.
Ja, als je de vrijheid zoekt, dan heb je wel moed en vertrouwen nodig. Moed om het te proberen en vertrouwen in jezelf dat je het kunt bereiken. Maar wat is werkelijke vrijheid? Misschien mag ik het zo zeggen. Ik ben vrij omdat ik besef dat niets mij dwingen kan tenzij ik zelf de macht erken die het over mij bezit. De vrijheid in mij is nu juist dat ik ondanks al wat mij steeds omringt, wat schijnbaar macht is wat mij dwingt, ik toch mijzelf blijven kan, indien ik alle consequenties van mijn eigen wegen maar aanvaard. En slechts de mens die zelf durft leven, is menselijk leven werkelijk waard. En heb je dan de moed gevonden om zo je eigen weg te gaan, dan moet je voor het recht van anderen, om ook zichzelf te zijn, voortdurend stilstaan. Dan moet je steeds beseffen, juist ik die vrij wil zijn, moet anderen vrijheid geven. Want slechts wie vrij is en vrijheid ook erkent, kan waar in vrijheid leven. Wie denkt ik ben vrij wanneer ik anderen dwing, dwingt zichzelf en wordt de slaaf van dat wat hij de anderen heeft opgelegd. En zal in zichzelf zien dat voorrecht in feite stoelt op dat wat hij zichzelf en anderen aan ware vrijheid steeds ontzegt. Maar zoek je in die moed, die vrijheid, naar een vertrouwen in bestaan, bedenk dan, je kunt als mens wel sterven, maar leven dat zal verder gaan. Er is geen grens gesteld aan leven, slechts aan het menselijk zijn. Er is geen grens gesteld aan het verwerven van begrip en kennis, maar wel een grens aan pijn en lijden, aan onvermogen. Dat is een wet van mededogen. Durf dus in jezelf vertrouwen. Durf op je eigen kennis bouwen. Durf uit je eigen krachten leven. Durf bewust en zelf te streven naar vrijheid. Die niet anderen, maar die jij zelf je verwerft. Wees vrij. Door nooit iets anders dan jezelf te wezen. Zelfs wanneer je stof dan sterft. Wees vrij door in jezelf op te bouwen. Een kennis van je eigen zijn, je eigen kracht. Beseffend wat er in je leeft. Ook uit jezelf te bouwen. Dat wat beantwoordt aan iets. wat jou misschien heeft voortgebracht, maar in jezelf leeft, als onbewezen stil vertrouwen waaruit je steeds je krachten put. Dan heeft het leven zin. Dan heeft het zin als mens te leven. Dan heeft je streven en je vrijheid nut. En dan vind je de moed om uit en met jezelf te bouwen. Om met en uit jezelf vervoerlijk te gaan. Opdat de anderen vrijheid leren kennen. Juist door de vrijheid die jij zelf hen geeft. Ontkennend recht tot de begrenzing van hun eigen ik-bestaan. Dan heb je al dat zo tezamen genomen. Dan heb je in jezelf een grens verbroken. Dan heb je eindelijk een eenheid gevonden die verder gaat dan alleen maar een woord of een menselijk gevoel. Dan heb je in jezelf een nieuw begrip gevonden. Dan heb heel de wereld jij gevonden als deel van zijn, als deel van doel en deel van werkelijkheid, waaruit je ook jezelf zult bouwen tot iets waarin de moed en het vertrouwen samen worden, tot de vrijheid van het bestaan, waarin je toch jezelf beperkend leert je eigen weg te gaan, tot aan het einde van de tijden, waarin je eens jezelf bent en in het zelf zijn eerst het andere als deel van ik en zelf erkent. Zo.
Dank u wel.
Dat was even een klein en vlot lesje.
Klein.
Ik hoop dat het de moeite waard was. Hartelijk dank voor uw belangstelling. Ik vond het heel erg gezellig. Ik ben er alvast bij gaan zitten en dan kan ik niet in elkaar zakken als ik te gauw wegga. Jij zit met alle handzorgen met die voertuigen. Het is een ellende hoor. Het is net kleren waar je niet aan gewend bent. Maar ik zou u wel nog één wens mee willen geven voor de komende dagen. En dat is deze. Erger u niet. Dat doen anderen al. Zeg niet dat de zaak hopeloos is. Want u kunt er zelf vaak veel aan doen. En ten laatste, loop niet mee met anderen, tenzij je eerst in jezelf hebt gevonden dat je het met hen volledig eens bent. Hartelijk bedankt voor uw aandacht. Tot ziens.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is op 26 oktober. Wel thuis.
Dank u wel.
Ja, nou, nog een paar vragen.